Zo, goedemorgen allemaal. Fijn dat ik hier mag zijn. Het is een tijdje geleden alweer. De stoelen stonden wat anders. Veel dingen veranderen, ook in de wereldgeschiedenis. Maar Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in de eeuwigheid. Amen. Ja, ik wilde vanmorgen de Colossensebrief met u en met jullie bespreken. En voor degenen die mij niet kennen, ik ben een tijd lang vanaf 1986 tot mijn pensionering betrokken geweest bij Bijbelvertaalwerk. Ik wil de Colossensebrief graag bespreken en dan in het bijzonder de term die daarin voorkomt, de uitdrukking eerstgeborene van heel de schepping en wat dat betekent. De Colossensebrief, die was niet alleen geschreven aan Colosse, maar ook aan Laodicea, want die moest in Laodicea ook voorgelezen worden, staat in 4 vers 16. We lezen Colossense 1 vers 12 tot 20. Colossense 1 vers 12 tot 20. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis. Delen in de erfenis is belangrijk. Die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare is Hij. En dan komt die uitdrukking, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Let erop hoe vaak het woordje alles voorkomt. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. We hebben gezien in hem, door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Waar we net aan gedacht hebben. Ik ga eerst iets vertellen over de brief zelf. Drie keer geeft Paulus aan dat hij de auteur is van deze brief. Dus in 1 vers 1, 1 vers 23 en 4 vers 18. Dus daar mag geen twijfel over bestaan. En Timotheus was de mede-auteur. Waar lag Colosse eigenlijk? Colosse lag zo'n 160 kilometer landinwaarts vanaf de Bosporus. Een pak een beetje 3 uur vliegen hier vandaan. In Turkije. En de stad bestaat niet meer. De stad werd in de eerste eeuw, en helemaal niet lang na de dood van Paulus, werd de stad door een aardbeving verwoest. En die werd pas in 692 weer herbouwd onder een andere naam. In 2021, dus nog niet zo lang geleden, is een begin gemaakt met opgravingen daar in die plek, op die plek. En je vraagt je af. Die mensen die vinden dan waarschijnlijk een ruïne. Je vraagt je af, wat is het nut geweest van deze brief als die gemeente toch al zo snel na het ontvangen van deze brief verwoest werd. Volgens een kerkvader, Orosius heet hij geloof ik, is die niet lang na de dood van Paulus is die stad verwoest. Nou, een van de dingen die je kan zeggen is dat wij deze brief in ieder geval lezen. En hij is in 2593 talen vertaald. Ja, ik ben Bijbelvertaler. Dus. En dit is de laatste, het laatste Nieuwe Testament dat in Togo is uitgekomen 3 maanden geleden. In Togo worden 30 talen gesproken, zonder de dialecten te tellen. En het is een hele mooie uitgave met mooie platen erin. Echt een hele mooie uitgave. Begonnen door evangelist Najombe Chulu Najombe, die daar lang voor heeft gebeden. En op een gegeven moment was ik directeur van Wycliffe in Nederland in Driebergen. En toen belde hij mij, was een goede vriend van mij. En hij zegt, ik heb geld nodig om dat project te beginnen. Ik zeg, nou, zoveel, zei hij. En ik zeg, nou, als jij de helft doet, dan doen wij als Wycliffe Bijbelvertalers de andere helft. En dat is gelukt. En nu hebben we dus een Nieuw Testament en Genesis. Kunnen jullie straks even inkijken. Toen, dus 2593 talen. Toen wij in 1986 bij Wycliffe begonnen te werken, waren dat nog maar 911 talen. Dus dat schiet lekker op. En ik keek laatst op YouVersion. Ik dacht, ik ga eens kijken of... Want ik heb eerst in Zuid-Benin gewerkt, in Cotonou. En ik ga eens kijken of die Bijbel van mij, of niet mijn Bijbel, maar die taal waarin ik heb gewerkt, of die ook op YouVersion staat. En ja hoor, zowel audio als tekst. Dus er zijn mensen mee doorgegaan. En ik heb in een stuk of 30 talen iets na kunnen kijken. En in 22 van die talen staan op YouVersion. Dus dat gaat gewoon maar door. Daar hoef je verder niks aan te doen. Ik in ieder geval niet. Dus het is heel mooi om dat. En we danken God daarvoor. De gemeente te Colosse werd gesticht door een zekere Epaphras, dat blijkt uit 1 vers 7. En hij kwam uit die stad. En het evangelie werd daardoor hem onderwezen. En Paulus schrijft deze brief vanuit gevangenschap. Tychicus, niet zo'n bekende naam, maar Tychicus was de drager van deze brief. Hij was medewerker en reisgenoot van Paulus, die door Paulus niet alleen naar Colosse, maar ook naar Efeze en Creta werd gezonden. De apostel noemt hem, Tychicus dus, in Efeze 6 vers 21, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer. Een mooie man. Hij was ook de koerier voor de brief aan Filemon en bracht waarschijnlijk ook de Colossebrief, waarvan we net een gedeelte hebben gelezen, door naar Laodicea. En, want hij zou volgens 4 vers 7 tot 9 de broeders en zusters in Colosse ook over de toestand van de apostel informeren. Dus ik stel me zo voor dat die Tychicus een goede loper is geweest. Misschien heeft hij de marathon ook gelopen, dat weet ik niet. Maar hij was een goede loper als hij zoveel brieven heeft rondgebracht. En ik denk dat hij veel mensen kende. Dat moet haast wel, want hij heeft al die steden en al die kerken bezocht. Waarom schreef Paulus deze brief? Nou, Paulus was door Epaphras op de hoogte gesteld van de situatie in Colosse. En dat was op zich een bemoedigend rapport, blijkt uit 2 vers 5. Maar de gemeente blijkt toch wat risico te lopen op valse leer. En uit hoofdstuk 2 blijkt welke punten dat waren. Die ga ik even opnoemen, 6 punten. Sommige mensen leerden dat bepaald eten en drinken niet toegestaan zou zijn. Sommige feestdagen werden ook verplicht gesteld. Er was sprake van schijnnederigheid, nepnederigheid. Een vriendin van mij heeft eens gezegd, hoogmoed komt zevenvoudig gecamoufleerd. Hoogmoed komt zevenvoudig gecamoufleerd, nepnederigheid. Er was sprake ook van engelenverering. En er was sprake van zelfbedachte godsdienst. Dat was waarschijnlijk een samensmelten van Joodse en heidense elementen in het christelijk geloof. Het is interessant bij de opgravingen in Colosse, en dat is pas in 2025, dus dit jaar geweest, zijn veel amuletten gevonden in de graven van de mensen die daar begraven zijn. En er was risico op de leer van zelfkastijding. Als je jezelf maar genoeg pijn doet, dan kom je misschien wel in de hemel. Dat is nog steeds iets wat voorkomt in de christelijke kerk. En ik moet niet alleen denken aan fysieke zelfkastijding, maar ook aan geestelijke zelfkastijding. Ik weet niet of jullie het boek Knielen op een bed violen kennen, Dat gaat over de vraag, kom ik wel in de hemel, kom ik niet in de hemel? Je kan jezelf daarmee kastijden, zeg maar. Nou ja, en dat kan zelfs een leer worden. In ieder geval bestond het risico op die punten, dus genoeg redenen voor Paulus om geleid door de Heilige Geest de brief te schrijven. En de eerste vraag die we onszelf kunnen stellen is, welk risico loopt de gemeente te Apeldoorn, of de gemeente te Hilversum, of de gemeente te Almere, vandaag de dag? Ik ben vrijwilliger, Diet en ik zijn vrijwilliger in de Wegwijzer in Almere. Ik heb daar een magazine neergelegd van de Wegwijzer is een mooie missionaire kerk waar een restaurant is en waar een DHL-post is en er gebeurt van alles. Om mensen over de drempel te krijgen. Zelfs DHL. Ja. Uit de brief blijkt verder dat de positie van Christus kennelijk onderschat wordt. Zijn naam wordt 26 maal genoemd in de brief. En wie hij is, wordt duidelijk in de brief beschreven. Dat hebben we net ook gelezen. Maar eerst geef ik even een verder overzicht van de brief. Hoofdstuk 1 begint met een groet, een dankzegging en een gebed. En dan komt het gedeelte wat we net hebben gelezen. En verder zegt Paulus daar wat het doel is wat hij zich voor ogen stelt. Namelijk om onder de heidenen het woord van God te prediken. En nou ja, als je zegt heidenen en je denkt aan de graven die gevonden zijn in Colosse, allemaal amuletten, dan is het logisch dat Paulus ook deze stad op het oog heeft. Hij wil hun een geheim bekendmaken. En wat is dat geheim? Nou, Christus woont in ons. Hij is onze hoop op heerlijkheid. In hoofdstuk 2 onderstreept Paulus dan dat de gelovigen in Christus compleet zijn. Er is niets meer nodig, ook geen besnijdenis. Christus heeft de overheden en machten ontwapend. Jezus overwinnaar hebben wij gezongen. En hij heeft ze openlijk te schande gemaakt. Hij heeft over hen getriomfeerd. En hij gaat dan verder over de punten die ik net al noemde. Eten en drinken, feestdagen, nepnederigheid enzovoort. En in hoofdstuk 3 en het begin van 4 worden we aangemoedigd om de dingen van boven te zoeken. En Paulus geeft wat praktische richtlijnen. En dan volgt er een uitgebreide groep met veel namen. En dat betekent, denk ik, daaraan kan je zien dat Paulus is een netwerker. Paulus kent veel mensen. En hij herinnert zich ook de namen. Als ik hier kom, denk ik altijd van, welke namen moet ik me ook weer herinneren? Nou, ik ken er een paar, gelukkig. Maar ik vind het altijd spannend. Maar Paulus die had volgens mij die namen ook op zijn netvlies. En ik denk ook dat het komt omdat hij voor deze mensen bad. Nou, nu gaan we dan naar het gedeelte wat we gelezen hebben. Paulus zingt in dit gedeelte een lofzang op de Zoon van God, op Christus Jezus. En deze lofzang is of van de hand van Paulus zelf, of hij bestond al. En er valt heel veel over te zeggen, het is een heel mooie tekst, maar ik ga me vandaag maar beperken tot één of twee uitdrukkingen. Eerstgeborene van heel de schepping, 1 vers 15... En wat minder op eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn. Twee keer het woord eerstgeborene. Waarom vindt Paulus dat zo belangrijk? Wat betekent dat? Wat betekent eerstgeborene wel en wat betekent het niet? Nou, we weten dat de Heer Jezus de eerstgeborene was, de oudste in het gezin van Maria en Jozef. En als zodanig was hij ondergeschikt aan de wet en moest hij na zijn geboorte natuurlijk volgens de wet vrijgekocht worden. En dat was een heel normaal gebruik. Maar wat betekent eerstgeborene van heel de schepping? Betekent het misschien dat de Heer Jezus deel is van die schepping? En dus dat hij daarvoor niet bestond? Nou, we weten dat dat natuurlijk niet waar is, maar toch goed om de vraag te stellen, want het lijkt er een beetje op, eerstgeborene van de schepping. We weten dat we weten dat dat niet waar is, want in vers 16 staat dat door hem alle dingen geschapen zijn. Dus hij is niet geschapen, door hem is alles geschapen. Als je betrokken bent bij de schepping kun je ook niet tegelijkertijd geschapen zijn. Dus dat is niet wat Paulus hier wil zeggen. En wat betekent het dan wel? Het heeft niets te maken met de geboorte in Bethlehem, het heeft niets te maken met het feit dat hij eerst geschapen zou zijn. Als je de term eerstgeborene hoort, dan denk je normaal gesproken aan de oudste in het gezin. Er zitten hier ook eerstgeborenen in de zaal. Wie zijn er hier allemaal eerstgeborenen in het gezin? Kijk. Oké, nou. Dat ziet er goed uit. Ik ben de jongste in het gezin. Dus we gaan daar even over nadenken. Want de term eerstgeborene betekent in de Bijbel niet alleen de oudste in het gezin. Eerstgeborene was namelijk vooral de erfgenaam van de vader. Bij het verdelen van de erfenis viel hem een dubbel deel toe. En laten we eens kijken wat het Oude Testament hierover zegt. De wet zegt in Deuteronomium 21, vers 15 tot 17, dat wanneer een man twee vrouwen heeft, dat wanneer hij zijn bezit verdeelt, hij de zoon van zijn lievelingsvrouw niet mag bevoordelen. Hij moet zijn bezit geven aan de eerstgeborene. Er is geen voordeelregel voor de zoon van de vrouw die hij lief heeft. De tekst in Deuteronomie gaat dan verder. Hij moet die echte eerste zin als eerstgeborene erkennen en hem dus een dubbel deel van zijn bezittingen geven. Deze zoon, staat daar dan, heeft het eerstgeboorterecht. Eerstgeboorterecht. Dat is het sleutelwoord. De eerstgeborene heeft het eerstgeboorterecht. De oudste zoon wordt door de wet beschermd tegen een bepaalde voorkeur van de vader. Maar wat zie je als je de Bijbel leest? Dan zie je dat God zelf zich nou juist vaak niet aan die regel houdt. Van de zonen van Abraham kiest hij de zoon der belofte, Isaac, en niet Ismaël. Die was de oudere broer. Van Isaaks twee zonen kiest hij de jongere Jacob, die er alles voor over had om dat eerstgeboorterecht af te pakken van zijn onverschillige broer Esau, onverschillig volgens Hebreeën 12. Van Jacobs zonen verwerpt God Ruben, die overspel pleegt. Ruben verliest daarom volgens 1 Kronieken 5 zijn eerstgeboorterecht. God verkiest de uiterst betrouwbare Jozef. En dat was notabene de op één na jongste. En van Jozefs beide zonen gaat het eerstgeboorterecht naar de jongere Efraïm, in plaats van naar de oudere Manasse. In al deze gevallen staat het eerstgeboorterecht dus los van de feitelijke volgorde in de geboorte. En dat maakt duidelijk dat die term eerstgeborene inderdaad in principe de oudste zoon aanduidt, maar dat het in het Bijbelsverband een technische term is geworden voor degene die het eerstgeboorterecht heeft. En dat is wat hier in de Colossense brief gezegd wordt. Mensen mogen volgens de wet geen onderscheid maken, want zij kunnen zich baseren op onjuiste gevoelens. Maar God mag wel onderscheid maken, want hij kent de harten. En hij kent ook het hart van zijn zondeloze zoon. 100% betrouwbaar. We gaan nog even wat meer daarover nadenken. Want even later staat er in onze tekst: beeld van de onzichtbare God is hij. Beeld van de onzichtbare God is hij. Vers 15. Wie was eigenlijk het beeld van God? Dat was Adam. Adam was geschapen naar Gods beeld. Dat kan je lezen in Genesis 1, vers 27 en Lucas 3. Hij was bovendien de eerstgeborene. Hij was de rechthebbende eigenlijk van de aarde. Maar Adam heeft het verprutst en heeft daarmee zijn eerstgeboorterecht ook verprutst. En door hem kwam de dood in de wereld. En dat recht is vervolgens niet gegeven aan Kaïn, die nog veel erger zondigde, maar net als bij de zonen van Jacob aan een veel latere zoon, die zich wel volledig gedroeg in overeenstemming met Gods maatstaven. En wie is deze zoon? Dat is Jezus, de eerstgeborene van de ganse schepping. Hij krijgt het eerstgeboorterecht op de schepping. We gaan ter onderbouwing nog even kijken naar Psalm 89. Die is geschreven door een wijs man, Ethan. En in Psalm 89, vers 28, het is een messiaanse psalm, het gaat dus over de Messias. In Psalm 89, vers 28 staat het volgende over de Messias. Er staat: ik maak hem, lees daar de Messias, ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde. Ik maak hem. Mijn liefde zal hem altijd beschermen. Hecht is mijn verbond met hem. Zijn dynastie houd ik voor altijd in stand. Zijn troon zolang de hemel bestaat. En dat gaat dan nog een tijdje door. Ik maak hem tot de eerstgeborene. Hij krijgt die positie. Met de uitdrukking eerstgeborene van de hele schepping geeft Paulus in Colossenzen 1 vers 15 dus aan dat van alle mensen die ooit bestaan hebben, Jezus Christus degene is aan wie het eerstgeboorterecht is gegeven. Hij is daarmee erfgenaam van de Vader. En wij maken deel uit eigenlijk van die erfenis. Krijgen ook deel aan die erfenis, moet ik zeggen. Wij erven met hem, staat er in vers 12. Erfgenaam, dat is, als je aan het vertalen bent, is dat altijd een beetje lastig. Want God sterft natuurlijk niet. Dus dan heb je het over de erfgenaam. Dan wordt er natuurlijk een vraag gesteld bij mensen die dat, nou ja, die er wat minder vanaf weten. Van, hoe zit dat nou dan met God? God gaat toch niet sterven? Nee, zo wordt het ook niet bedoeld. Hij heeft in die zin ook geen erfgenaam nodig. Maar hij heeft wel de zoon aangewezen als degene die in zijn plaats drie dingen zal doen, voornamelijk: hij zal regeren, hij zal oordelen en eeuwig leven schenken. Uit Psalm 89 blijkt al dat deze eerstgeborene, deze Messias, zal regeren. Hij wordt de hoogste koning op aarde. Ik maak hem tot eerstgeborene, tot de hoogste koningen van de aarde. Dat is één, regeren. En daar kijken we naar uit. Hij zal ook oordelen. Volgens het Johannesevangelie, hoofdstuk 5, zal de zoon rechter zijn. Daar staat: de vader zelf heeft het oordeel geheel aan de zoon toevertrouwd. Dat is twee. Dus één, regeren. Twee, oordelen. Rechter zijn. En in datzelfde vers staat in Johannes 5... er komt een moment waarop alle doden Christus stem zullen horen en uit het graf zullen komen. Drie, leven geven. Regeren, oordelen en leven geven. Dat doet deze zoon. Leven geven, ja, want hij is ook, lazen we in dat andere vers in Colossense, de eerstgeborene uit de doden. En hij heeft daarmee de dood overwonnen. Nou, dat is heel wat informatie. Maar nu ga ik even naar de actualiteit. En ik moet denken aan de wereldgeschiedenis zoals die zich nu ontvouwt. Aan belangrijke leiders zoals Poetin, Xi Jinping, Trump, de leiders in Soedan, de leider in Syrië, die gaat binnenkort naar Amerika, naar Trump. In de tijd van Paulus, Nero. Je zal er maar, wij klagen over de politiek, maar je zal maar onder Nero moeten leven. Ik moet ook denken aan Mohammed. Zij imiteren allemaal op een nogal armzalige manier de enige echte oudste zoon. Koning, rechter en levengever. En kenmerkend voor deze leiders, vooral de laatste tijd vind ik, is dat ze niet alleen willen regeren, maar ze trekken ook de rechterlijke macht naar zich toe. Dat merk je heel duidelijk. Ze zetten de rechterlijke macht naar hun hand. En we mogen voor ze bidden, maar je ziet het wel gebeuren. Paulus heeft ook voor Nero gebeden. Maar alleen de eerstgeborene mag koning en rechter tegelijkertijd zijn. Tot die tijd zal de wetteloosheid toenemen. En we weten uit de profetieën waar dat op uitloopt. Maar de eerstgeborene uit de schepping, die heeft een absoluut betrouwbaar karakter. Waar vinden we zijn troonrede? Wij vinden zijn troonrede in Matteüs 5, 6 en 7. De zaligsprekingen. Hij is de hoogste koning. Hij velt een rechtvaardig oordeel. Alle bovengenoemde leiders zijn sterfelijk, maar de Heer Jezus geeft leven. Nou ja, zo heb ik maar één aspect van die mooie lofzang toegelicht. En die Colossenzen hebben dat gelezen, die hebben daarvan genoten. En ze wisten niet dat 10, 20, 30 jaar later hun stad getroffen zou worden door een aardbeving. En wij weten ook niet wat er deze week gaat gebeuren. Maar we weten wel dat Christus onze hoop op heerlijkheid is. En dat wisten de Colossenzen die dat gelezen hebben ook. En we lezen in het boek zelfs ook dat wij in hem zijn. En vanuit die positie mogen wij deze week ingaan. Amen.